Een psalm van David voor de appershangmeester op de Neginat. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid en benauwdheid, heb gij mij ruimte gemaakt, zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn Heer tot u schande zijn? Hoe lang zult gij de heidelheid beminnen, de leugen zoeken? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen, als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uw aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in uw hart gegeven. Meer ten tijde als hun koren en hun mos vermenigvuldigd zijn. Ik zal in de vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen.
Gemeente des Heren, gasten in ons midden of met ons verbonden. Mama, ik kan niet slapen. Misschien heb je die vraag wel eens gehoord thuis, van een broertje of een zusje, of als ouder. Of misschien heb je, en ik denk dat dat voor velen van ons wel geldt, dat zelf ook wel eens gezegd. Een moment dat je in bed lag en je kon niet slapen. En bij mij thuis gebeurt het ook nog wel eens. Ik heb een dochtertje van 1 jaar of 4 die dan in bed ligt en even later weer beneden staat en zegt, mama, ik kan niet slapen. En soms is dan de eerste reactie, maar je hebt het ook nog helemaal niet geprobeerd, je ligt er net in. Maar soms lukt het ook echt niet. En dat kan zijn natuurlijk omdat je wellicht iets te vroeg in slaap of in bed ligt, nog niet slaperig genoeg. Of het is juist al wat later en je bent over je slaap heen. Dat kan allemaal. Maar het kan ook andere oorzaken hebben. Dat er iets is wat je uit de slaap houdt. En dat kunnen allerlei indrukken zijn van wat je overdag meegemaakt hebt. En het zit in je hoofd en je moet het allemaal verwerken. En het zit het in slaap vallen in de weg. Maar het kan net zo goed dat er andere redenen zijn. Dat er zorgen zijn. Dat je zorgen maakt over je gezondheid en met reden. Misschien heb je wel een bericht gehad over je gezondheid en het ziet er allemaal niet zo goed uit. Of je maakt je zorgen over ontwikkelingen in de wereld en dichtbij. Je maakt je zorgen over mensen van wie je houdt. En je ziet ze keuzes maken waarvan je je afvraagt, zijn dat nou de goede keuzes? Waar leidt dat uiteindelijk naartoe? Of misschien nog iets dieper. Je maakt je zorgen over het geestelijke leven. En dat kan van anderen zijn, maar dat kan ook van jezelf zijn. En dat je uit de slaap houdt. En hoe kun je dan verder? Toen ik vroeger wel eens uit mijn bed kwam en zei ik kan niet slapen, dan kreeg ik nog wel eens als reactie van mijn ouders een beker warme melk en dan lukt het wel. En soms lukte dat, maar als de problemen er echt zijn en de zorgen en de moeite, dan helpt een beker warme melk niks. Nee, dan wordt ons vanmiddag een andere weg gewezen door het woord van de Heere zelf. Door zijn dienaar David met deze psalm, psalm 4. Waarin David, ja ten diepste de Heere zelf, ons bij de hand wil nemen. En daar mogen we naar luisteren vanmiddag onder het thema rustig slapen. Rustig slapen. Gemeente, David neemt ons in deze psalm als het ware bij de hand. Hij neemt ons mee naar de Heere. Naar de Heere alleen. Dat is per slot van rekening ook wat hij aan het slot zegt. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Bij niemand anders, niet een beker melk, ook niet schaapjes tellen of zo, maar u, Heere, alleen. Daar moet ik zijn, daar kan ik terecht. En het is ook niet voor niets dat deze psalm een bovenschrift gekregen heeft. Het staat niet in de grondtaal, maar het zegt wel iets over de psalm, dat het een avondlied is voor de avond van een dag, maar ook voor de avond van je leven. En David mag bij deze psalm inzetten allereerst bij het vertrouwen op de Heere, op deze God, bij u alleen. Vertrouwen in de God die hij heeft leren kennen. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt gij ruimte gemaakt voor mij. Dat is de ervaring die David heeft, waarin hij de Heere heeft leren kennen en wat hem nu brengt bij de Heere in dit lied, in dit gebed, in deze psalm. Als ik roep, verhoor mij, Heere. Het is een gebiedende wijs. Op grond van hoe hij de Heere heeft leren kennen, de God mijner gerechtigheid. Ja, dat is niet gerechtigheid van David zelf. Het is niet iets van David zelf waarmee hij naar de Heere toe gaat en zegt, kijk Heere, dit is wat ik u te bieden heb en nou mag ik ook wat terug verwachten. Nee, hij gaat naar de Heere toe op grond van wie de Heere is. En als het gaat om die gerechtigheid, dan is dat de gerechtigheid van de Heere. Zo heeft hij de Heere leren kennen in zijn leven. Genadevol in benauwde tijden. En zo weet hij ook, bij u, o Heere, moet ik zijn. Zoals dat bijvoorbeeld ook in Psalm 86 naar voren komt. Ook een psalm van David, want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Ja, en David heeft de Heere leren kennen, jongens en meisjes. Toen David nog jong was, hij op de schapen van zijn vader moest passen als een herder. Toen waren er ook momenten dat er bedreigingen waren voor de kudde. Dat er zelfs een leeuw kwam of een beer die probeerde schapen van de kudde te roven. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind een leeuw mooi om te zien op een afbeelding. Of op een afstand met misschien een hek ertussen. Maar niet dat een leeuw dichtbij kan komen, want dat is levensgevaarlijk. En dat gold voor die schapen, maar voor David net zo goed. En toch mocht David op die momenten met hulp van de Heere zo'n leeuw wegjagen. Momenten van benauwdheid. En de Heere was erbij, nabij. Maar ook toen David ouder werd. En heel bekend is die geschiedenis dat David namens het volk Israël de strijd aanbindt met Goliath, een reus van misschien wel 3 meter lang. Enorm, groot, sterk. En David bond de strijd aan, niet met een zwaard, maar met mijn God. En zo mocht hij die reus verslaan. Bevrijding brengen ook voor Israël, maar ten diepste was het de Heere die bevrijding bracht. En het bracht David roem en aanzien. Meer nog dan koning Saul. Koning Saul die uiteindelijk de Heere de rug toekeerde, andere wegen ging, zijn eigen gang ging. Zo dat de profeet Samuel tegen hem moest zeggen, maar de Heere zal u aan de kant zetten. Er komt een ander in jouw plaats. Want jij dient niet mij. En koning Saul had doorgekregen dat de Heere David wel in zijn plaats zou stellen. En dat betekende voor David opnieuw benauwdheid, want hij moest vluchten voor zijn leven. Vluchten voor koning Saul. En op enig moment verschool hij zich met zijn mannen in een grot uit het zicht. Verborgen. Veilig. Nou ja, veilig. Op het moment dat koning Saul precies die grot ingaat. Ja, waar kun je dan heen als je in een grot zit? Dan kan het een plek zijn uit het zicht, maar als je daar zit en de vijand komt naar binnen, dan kun je nergens heen. En toch ook op dat moment opnieuw had de Heer hem bewaakt. Saul had helemaal niets in de gaten gehad. En David kreeg zelfs de kans, zo zeiden zijn mannen dat tegen hem, dit is je kans, nu kun je hem doden. Maar David wist dat dat niet de weg van de Heere was. En hij sneed een stuk van de mantel van Saul af en kon later aan Saul laten zien, ik heb geen kwaad in de zin. En dat Saul het moest erkennen, ja, jij bent beter dan ik. Maar het was geen eigen verdienste, het was Gods werk in Davids leven. En God was er ook in die benauwdheid bij. En je ziet het als een rode draad op allerlei momenten door het leven van David heen lopen. Allerlei momenten van benauwdheid. Bij de Filistijnen zelfs. Als hij moet vluchten voor zijn zoon. En als je de Bijbel nog open hebt liggen, dan zie je dat bij Psalm 3 zelfs aangestipt worden. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. En op al die momenten in benauwdheid en nood was de Heere nabij. Ja, zelfs op een moment dat David de Heere niet zocht. En de Bijbel is er heel eerlijk over dat het leger op een gegeven moment ten strijde trok. Koning David, inmiddels koning, bleef thuis. En hij zag vanaf het dak van zijn paleis een vrouw. En ze was zich aan het wassen. En zijn ogen werden erdoor verleid. En hij liet die vrouw bij zich in het paleis halen en hij ging met haar naar bed. En het zal hier niet anders zijn dan in Opperdoes, dat 's ochtends toch ook de 10 geboden klinken. De weg die de Heere wijst, die David ook kende. En dat voor David duidelijk geweest moet zijn dat dat niet was wat de Heere vroeg. Maar David had het wel gedaan. En het had gevolgen ook. Die vrouw werd zwanger. En dat gaf ook benauwdheid bij David. Maar nu zocht hij het niet bij de Heere. Want hij wist, dit is niet in overeenstemming met Gods wil. En hij ging op zoek naar andere oplossingen in de benauwdheid. Hij liet de man van Batseba van het front thuis halen. En hij zei, ga jij maar naar huis. Bij je vrouw, rust wat uit. Maar de man van Batseba ging dat niet doen. Hij vond dat niet gepast. Zijn kameraden die aan het strijden waren, en zou hij dan naar huis gaan? Het bood David geen oplossing uit de benauwdheid. Hij liet zelfs die man dronken voeren. Want misschien zou hij dan toch naar huis gaan. Zie je wat er gebeurt als je in de benauwdheid komt en je zoekt het niet bij de Heere? Dan zoek je naar allerlei andere oplossingen die steeds verder bij de Heere vandaan leiden. Uiteindelijk was het zelfs zo geworden dat David ervoor gezorgd had dat die man van Batseba in de strijd omkwam. de dood van Uria op zijn geweten. En ja, dat was voor even een oplossing uit de benauwdheid. Maar de Heere wist ervan. En David ging door zonder de Heere. Maar kan dat goed gaan? Bij David niet. Bij niemand niet. En als David daar niet aan ontdekt zou zijn, dan was het niet goed afgelopen. En hoe werd David daar dan ontdekt? Hoe werd David nou echt uit de benauwdheid gered? Niet omdat hij het zelf zocht, maar omdat de Heere hem zocht. Hij stuurde een profeet en die profeet hield David een spiegel voor. En zo mocht David het ontdekken, horen. En zo kwam het hem voor ogen te staan. En is dat nou ook een ervaring die je uit je eigen leven kent? Dat de Heere je opzocht vanuit zijn woord, of het nou was in een moment van persoonlijke stille tijd, of als je met elkaar bij de jeugdvereniging, bij de mannenvereniging, de vrouwenvereniging, met het woord bezig bent en het komt opeens naar je toe. Heel concreet. Je krijgt zicht op wie je zelf bent. Je krijgt zicht op het leven dat je leidt voor het aangezicht van de Heere. En je gaat beseffen, maar zo kan ik toch niet voor de heilige God leven. Hoe kan ik ooit voor God verschijnen? En dat je in de benauwdheid komt, geestelijke benauwdheid. En dat je gaat beseffen, omdat de Heere het zelf in zijn woord schetst, eens zul je voor mij moeten verschijnen. Het is de mens gezet eens te sterven en dan het oordeel. En wat zal dan het oordeel over je leven zijn? Ja, David werd daarbij bepaald. Een diepe geestelijke benauwdheid. Zielsbenauwdheid. Als je je zonde helder voor de geest krijgt. En in die benauwdheid was hij bij de Heere uitgekomen. Het was de Heere zelf die hem daarbij bepaalde. De Heere zelf die hem de weg uit de benauwdheid wilde wijzen. Maar het kon niet zonder bekering. Het kon niet zonder geloof, zonder het zoeken van de Heere zelf. En David mag ervan zingen, van getuigen. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. En het is elke keer weer opnieuw nodig. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. En zo leert David ook ons vanmiddag, geleid door Gods Heilige Geest, het te zoeken bij deze enige ware en levende God. Bij hem alleen, nergens anders. Contra tegenover allerlei mensen in deze wereld die we kunnen tegenkomen. Misschien op het werk of op het sportveld, of bij de muziekvereniging of waar dan ook. Die daar heel anders over denken. Mensen die je zomaar belachelijk kunnen maken als je daarvan mag getuigen dat je het bij de Heere wilt zoeken. Van hem alleen verwacht. Te midden van alle nood. En dat dat rust geeft. Ja, dan wordt de druk op je uitgeoefend. En dan kan het tegen je gezegd worden, maar hoe kun je dat nou doen? Kijk eens wat een nood, wat een ellende in deze wereld. En zal er dan een God zijn? Wat is dat dan voor een God? En ze maken gebruik van leugen. Ze zoeken het in de leegte. Ken je ze uit je eigen leven ook, die mensen om je heen? die het overal zoeken behalve bij de Heere. Of ben je er misschien zelf zo één? En dan kun je gerust in de kerk zitten, ook vanmiddag. En het elke zondag horen, zondag in, zondag uit. En thuis de Bijbel lezen. En toch er niets mee doen ten diepste. Toch de Heer op afstand houden. Je eigen weg leiden. Je geluk zoeken in allerlei leegte, in het geluk wat bij de wereld vandaan komt. En waar je soms geluksmomentjes kunt hebben, maar ten diepste brengt het geen geluk. Je hebt elke keer weer nieuw nodig. Het is net als een drugsverslaving. Maar elke keer meer brengt je elke keer verder in de ellende. Als dat nou voor u of voor jou geldt, dan word je hier aangesproken vanuit het woord van de Heere zelf. Dat je op die manier op een verkeerde weg zit, op een doodlopende weg. Vanuit deze psalm opgeroepen om die weg te verlaten. Vers 5 spreekt wat dat betreft boekdelen. Zijt beroerd en zondig niet. Spreek in uw liederhart op uw leger en zijt stil. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Dat is de weg die gewezen wordt ten leven. En elke andere weg in de wereld is een doodlopende weg. Een doodlopend spoor. Ja, als uitdrukking, maar ten diepste ook letterlijk doodlopend. En dan kan het zijn dat er gezegd wordt van, maar ik heb het geluk gevonden in het hier en nu. Maar die schijn bedriegt. En andersom net zo goed. Als je het leven hebt mogen vinden. Dat een ander kan zeggen, nou ik zie er niks van. En dat je toch mag zeggen, maar schijn bedriegt in dat opzicht. En je proeft het bij David, hoe hij ervan mag zingen. In de nood van deze wereld, in de nood van je leven, van je onstandvastige en twijfelende hart. Ja, is de vraag van vers 7 ook wel een veelzeggende vraag. Die zich ook nog wel kan laten indenken. Wie zal ons het goede doen zien? Maar David komt zelf direct met het antwoord. Wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Het is te zoeken bij de Heere, het antwoord. Het goede is alleen van Hem afkomstig, in het hier en nu. Ja, en ten diepste tot in eeuwigheid. Verhef gij over ons het licht van uws aanschijns, o Heer. Weet je wat ermee bedoeld wordt? Dat de Heere naar je toegericht is. Dat de Heere zich niet van je afkeert, wat u en jij en ik ten diepste zouden verdienen. Omdat wij die houding ten opzichte van de Heere aannemen. Maar dat de Heere je goedgunstig gezind is. Het goede voor je zoekt. En weet je hoe je dat kunt weten? Omdat je zijn aanschijn, zijn aangezicht, ten diepste het licht van zijn aanschijn mag zien in de Heer Jezus. Gods liefde in het vlees. Mens geworden om te laten zien dat God naar mensen omziet. Dat Hij ze niet verloren wil laten gaan. Dat Hij ook u, jou, mij niet over heeft voor het oordeel. Dat hij dat oordeel over zijn zoon heeft doen uitgaan. En dat Christus tot het einde toe die liefde heeft laten zien. Zelfs nog aan het kruis. Liefde tot in de dood. Gods liefde. Daarin zie je wat God zoekt voor u en voor jou en voor mij. Alleen in hem is er redding uit de benauwdheid. Ken je het uit je eigen leven? Dat je zo het zicht op Christus hebt mogen krijgen. Dat je in de diepte gezonken was, uit diepte van ellende, op grond van je eigen zonde en ongerechtigheden. Maar dat je toen zicht kreeg op het licht van de Heer. Dat kwam schijnen in de diepte en je leven in het licht wilde brengen. En dat je dan ook niet meer het in de duisternis uithoudt. Dat kan ook niet. En dat je in het kennen van hem mocht ervaren dat er dat er ruimte kwam in de benauwdheid. Dat er vreugde in je leven mocht komen die allerlei aardsgeluk veruit overstijgt. Zoals David daarvan zingt. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Mensen die het zoeken in lekker eten, drinken. En dat geeft dan een bepaalde vreugde, maar de vreugde die David in zijn hart ontvangen heeft van de Heere, overstijgt dat. Vreugde, blijdschap als vrucht van de geest. Zoals Paulus daar later over schrijft in Galaten 5. Vrucht van de geest in Christus. Gekocht met zijn bloed. Verzoend met de Heer. Vergeving van je zonden. Eeuwig leven. Uit genade. Ja, daarin, in hem, ontvang je echte, ware vrede. En zo kan en mag je alles ook in zijn hand leggen. Alles wat je bezighoudt, wat je uit de slaap zou kunnen houden. En in het Nieuwe Testament zien we daar een mooi voorbeeld van. Als in de kersverse kerk van Pinksteren op een gegeven moment Jacobus gevangen genomen wordt door Herodes en gedood, de apostel. En Herodes ziet dat voor hem gunstig uitpakt en hij ook Petrus gevangen laat zetten. Om ook Petrus ter dood te laten brengen. En Petrus zit dan in de gevangenis en hij weet wat hem boven het hoofd hangt, ook de doodstraf. Houdt het hem uit de slaap? Nee. Nee, want als een engel bij Petrus verschijnt, de gemeente bidt voor hem. Als er dan een engel bij Petrus verschijnt om hem te bevrijden, dan ligt Petrus daar te slapen. Tussen de bewakers aan weerszijden, bewakers bij de deur van zijn cel, bewakers bij de uitgang van de gevangenis. En Petrus ligt rustig te slapen. En de engel moet hem wakker maken, meenemen naar buiten. En pas als Petrus buiten is en de engel is weg, pas dan gaat hij beseffen dat het ook geen droom is, maar echt bevrijding van de Heere. Hij kon rustig slapen in de gevangenis, want de Heere zorgde voor hem. Corrie ten Boom heeft heel veel geschreven en gesproken. En zij mocht op een gegeven moment ook spreken over het gebed. Misschien Heb je het ook wel eens gehoord? Of je kan het heel gemakkelijk op YouTube ook wel terugvinden. Een fragment waarin ze vertelt over het gebed en in dat filmpje een koffer bij zich heeft. En die koffer zit vol met van alles en nog wat. En ze zegt eigenlijk wat in die koffer zit, dat zijn al mijn zorgen en alles wat mij uit de slaap zou kunnen houden. Maar weet je wat nou het mooie is? En ze doet die koffer open en ze zegt, ik mag in het gebed het een na het ander bij de Heere brengen. En het een na het ander gaat uit die koffer en ze legt het opzij, als het ware in het gebed tot de Heere, totdat uiteindelijk die koffer leeg is. En ze zegt, nou, zo mag ik gaan slapen. Alleen, voegt ze er dan nog wel aan toe, alleen weet je wat nou het probleem is bij ons vaak? Dat wij voordat wij die koffer dan dicht doen, eerst alles er weer in stoppen. En dan alsnog dat bij onszelf houden. In plaats van waartoe de Heer ons uitnodigt, echt alles bij Hem te brengen. En als je dat wel mag doen, ja, dan kun je rustig gaan slapen. Dan kun je elkaar met recht wel te rusten wensen. Of misschien ga je alleen naar bed. Maar dan mag je tegen jezelf zeggen. Welterusten, want ik mag alles bij de Heere neerleggen. En zo rustig gaan slapen aan het einde van de dag. En ook op de avond van je leven. Rustig inslapen. Om zo in te gaan in de volkomen vreugde van de Heer. Amen.